Goedemorgen.
Dit is de ochtend bij Radio Maria.
Beste luisteraars, dan hebben we nu zuster Magdalena aan het woord van de gemeenschap De Zaden van het Woord in Tongerlo. Dat zeg ik toch goed, hè?
Ja.
Hoe gaat het met u?
Ja, goed. Heel druk, omwille van de missies en het compendio. En ook nieuwe uitnodigingen om bij de scholen te komen, hogeschool. En we zijn blij. En nu begint ook de zomer, we zullen andere activiteit aanbieden. En we zijn dichtbij ook van de grootste novena van Pinksteren. Dus is vol van leven.
Ja. Heeft u wel nieuws misschien over het nieuwe compendium, wat het onderwerp zal zijn?
Ja, onze stichter is aan het werken, maar we kunnen nog niet zeggen. Hij komt wel met onze stichteres ook, Diaken Jorge en Marie. Zij zijn in Portugal en dan komen ze naar België voor een pastoraal bezoek. En we zullen over het thema bespreken. Maar hij is, denk ik, al aan het schrijven, de bezinteksten van het compendio. Dus vanaf augustus zijn wij vol hard aan het werken om het compendio klaar te hebben.
Ja. U zei, er staat van alles op het programma. Kan u daar nog iets meer over vertellen?
Over onze activiteiten, bedoelt u?
Ja.
Dus nu, op deze zondag, is de eerste lofprijzing van de abdij Tongerlo met de gemeenschap Zaden van het Woord. Omwille van de missies hebben we nu 3 vaste data voor dit jaar gelegd. En dat is 22 mei. De Eucharistische aanbieding begint om 2:30 in de abdijkerk van Tongerlo. En dan is met bijbelslezing, voorbeden, refrein, zang. En onmiddellijk na de aanbieding is een 1/2 uurtje van lofprijzing. Dus liederen van lof, om spontaan te zingen, om samen te bidden. Ook een klein aansporing met het woord van God, die gaat een van de leden van de gemeenschap doen. En daarna nog een gebed tot de religies en zingen. En we sluiten af met een gebed en ook een lied tot onze lieve vrouw. Want deze maand eren we de moeder van de kerk, de moeder van Christus en onze moeder, de maagd Maria. Dus het is gewoon aanbidding tof. Is namiddag van gebed, van liederen, om samen te zingen, samen te bidden en onze hart ook voor te bereiden voor Pinksteren, voor deze hoogfeest voor ons, voor deze nieuwe start van de Heilige Geest. En iedereen is uitgenodigd, moet niet zich inschrijven, moet ook niet betalen, is gewoon te komen met een open hart en om samen te bidden en luid op te zingen.
En kan u misschien voor de luisteraars die aan het luisteren zijn, vertellen waarom eucharistische aanbidding zo belangrijk is voor u?
De abdijgemeenschap gaat al een traditie, deze traditie om elke maand een aanbidding te hebben.
Dat is dan de abdijgemeenschap van Tongerlo Norbertijnen, zegt u?
Van Tongerlo, de Norbertijnen.
Ja.
Ze hebben al deze traditie. En de idee was om iets nieuw toe te voegen vanuit ons charisma en vanuit de charismatische vernieuwing in momenten van lofprijzing. We houden heel veel van Jezus in de Eucharistie ook. De gemeenschap dat we het woord heeft elke dag 1 uur van aanbidding. Gemeenschappelijk 1 uur van aanbidding. En ook persoonlijk hebben we ook 1 extra uur van aanbidding. tot de Heilige Sacrament. Maar wij hebben ook deze gewoonte om God te loven en God te prijzen samen als gemeenschap. En we hebben deze inspiratie overgebracht naar de abdij. En ze vonden dat goed. En daarom proberen wij nu regelmatig te doen in de abdij. De aanbidding is niet elke zondag, maar toch één keer per maand. Maar de lofprijzen is niet elke maand, omdat wij andere missies hebben. Dus we moeten een beetje puzzelen met onze agenda. Maar nu, op deze zondag, is een aanbidding en lofprijzen.
En u zegt ook van ja, deze maand, meimaand, Mariamaand, we voegen ook nog iets toe voor Maria. Kunt u daar nog iets meer over vertellen? Wie is Maria voor u? Waarom vindt u dat belangrijk?
Onze lieve vrouw is een van onze patrones. Onze lieve vrouw is de patrones, de heilige der heiligen, né? En de koningin van de heiligen. En als gemeenschap weiden onze ja-woord aan Maria toe. Onze ja-woord is klein en kwetsbaar. Maar het ja-woord van Maria is groter dan ons. En we vragen haar bescherming over onze roeping en over onze engagement in de gemeenschap en in de kerk. Dus deze meemaand van Maria, van onze lieve vrouw, vragen wij vooral haar bescherming over ons. Want wij kunnen Jezus in ons kwetsen met onze zonde, onze kleinheid. Maar Maria leert ons om trouw te zijn aan het woord van God. Om trouw te zijn aan de roepstem van God. En wij zijn de school van de Maagd Maria. Om met haar te leren nederig te zijn. Jezus die in ons is te bewaren. Soms ook van onszelf. En onze kwetsbaarheid, onze mensheid. Aan haar toe te vertrouwen. Om ook zoals Jezus, zoals kind Jezus, te leren met haar heilig te zijn. Ja, God dienen en God beminnen boven alles. Is dat eenvoudig?
Doen jullie als gemeenschap Zaden van het Woord in deze meimaand ook iets bijzonders, ja, als een soort meditatie of retraite over Maria met de Bijbel of zo?
Nee, iets speciaal niet. Wij vieren wel de 13 is de feest van onze lieve vrouw van Fátima. Voor ons is wel belangrijk. Vieren wij dat wel als feest voor ons in onze eigen liturgie binnen de gemeenschap. Maar wij hebben niet een bedevaart of een bijzonder getreed. Maar wij richten wel ons met de rozenkrans naar Maria toe. En we vragen haar bescherming. En wij proberen trouw te zijn aan de lectio divina. Uhum. Ela que dá het woord van God te ontvangen. En het woord van God te baren in ons christelijk leven. Zodat wij vrucht kunnen voortbrengen.
Zou je dan kunnen zeggen dat de gemeenschap Zaden van het Woord in zekere zin ook een mariale gemeenschap is?
Ja. Wij dragen blauw niet alleen omdat blauw een mooie kleur is, maar is een teken ook van de Godse leden dragen gebed blauw, een blauw gebed. En de leken, hebben ook de gewoonte om blauw te dragen, rokje of een hemd of iets anders. In blauw is een teken voor ons van onze lieve vrouw en van de hemel. Mm-hmm. En wij zien dat het belangrijk is in de school van de Maagd Maria binnen te treden. Nederig te zijn, om trouw te blijven aan onze roeping. En ook in eschatologisch leven op aarde te beleven. Zoals de Maagd Maria. Niet alleen de zorgen van deze wereld, maar ook in ogenblik gericht houden naar de hemel, naar onze doel.
Zo, dat zijn mooie woorden. Dank u wel voor die uitleg. Heeft u aan het einde van dit gesprek misschien nog iets toe te voegen?
Over de lofprijzing nodig ik jullie echt uit om deel te nemen. Als niet gaat voor mij, is toch in 21 augustus, is nog een andere kans van Eucharistie aanbieden in lofprijzing, of in 13 november. In 13 november. Hier in de ABD. Ook tijdens de week bieden wij, hebben wij ook aanbieding, stille aanbieding in de kerk van 16:30 tot een 16:45 in de ABD-kerk van Tongerlo. En ook in Tongeren hebben wij altijd een buurtrol van aanbieding. En wie doorgeeft naar deze momenten van stilte, van gebed met de Heer in de Eucharistie, is meer dan uitgenodigd om deel te nemen. En ja, en kom maar gewoon om mee te zien en misschien de gemeenschap ook te leren kennen. En iedereen is welkom.
Zo, dat is een mooie oproep. Hartelijk dank, ja. En nog veel zegen ook aan u en de gemeenschap.
Dank u ook voor de kans om zo het woord van God en deze boodschap wat breder te verspreiden.
Met vreugde. Tot ziens.
Ja, dank je.
Dag.
Dag.
Beste luisteraars, van harte welkom terug naar het interview met zuster Magdalena van de Zaden van het Woord. Ik wil het met jullie deze ochtend ook nog hebben over de heiligverklaring van een tiental heiligen afgelopen 15 mei in Rome, waaronder de heilige Charles de Foucault. Daarover had ik een gesprek eerder deze week, gisteren, met zuster Ria van de Kleine Zusters van Nazareth. Alleen dat gesprek is op zich iets te lang, dus ik laat er een fragment uit horen waar ze meer vertelt over het leven van Charles de Foucault en hun spiritualiteit.
En dat we eigenlijk de weg willen gaan met elk één, dat elke mens belangrijk is. Hoe dan ook. Hé? Dat elke mens een broer en een zus is voor ons. En dat echt wel een willen beleven. Ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Als je in een werksituatie staat of zo, is dat niet altijd een simpel gegeven. Mm-hmm. Of kan er zo eigenlijk... Ja, het is de weg van de vriendschap die we willen gaan met mensen die op onze weg komen. Niet door ik weet niet wat ervoor te doen. Niet door er ons als het ware boven te gaan staan of zo, maar gewoon de weg van de vriendschap gaan. Gastvrijheid beleven, dat was heilig voor hem. En dat is uiteindelijk ook voor ons heilig. Hè? Maar gastvrijheid echt naar elke mens die op onze weg komt. Ik denk dat is zo... Dat is iets wat dat elke groep inspireert ook. Zo die kleine haard van liefde en gastvrijheid willen zijn. Zo een klein puntje, misschien. Een heel klein oase misschien proberen zijn voor soms een keer een mens die op onze weg komt. Mm-hmm. Dat is belangrijk vandaag. Wat dat zo heel veel meer... Alleen, wat dat alles zo veel meer op het individualisme uitdraait enzovoort vaak. Als ik het maar goed heb. Als ik, Dus ja, ik weet niet of dat het een antwoord is op uw vraag.
Ja, nee, toch wel hoor. En dan valt het mij ook op dat verschillende keren het beeld van de oase en de woestijn ergens ook terugkomt. Kan u daar misschien nog iets meer over vertellen? Hoe Charles de Foucault in zijn denken en zijn voelen de woestijnen, de oase, heeft ervaren?
Ja. Charles de Foucault is eigenlijk zo een, ja, die is heel vroeg zijn ouders verloren. Die is door zijn grootvader opgevoed geweest en zo. Dat was iemand van een adellijke familie. En die is zo rond in de puberteit, in zijn 14, 15 jaar, heeft hij zijn geloof verloren. Is hij eigenlijk een liederlijk leven beginnen leiden. Tot op een bepaald moment dat hij is ook bij de cavalerie gegaan, bij het leger gegaan enzovoort. Maar hij had heel veel meer interesse voor vrouwen en voor feesten, dat hij uiteindelijk dat dan moeten verlaten heeft. En is op zijn 23 is hij een keer is hij vertrokken op ontdekkingstocht. In Marokko. Hij was zelf verkleed als Jood en is hij rondgetrokken, want was een geograaf ook. Hè? Van studies had hij geografische studies gedaan. En hij is rondgetrokken in Marokko. En daar is hij in contact gekomen met de islam en met de gastvrijheid ook van het volk. Dat heeft hem enorm geraakt. Hij was er enorm door geraakt. En zelfs als hij teruggekomen is dan naar Parijs, heeft hij zelfs geprobeerd om nog een stukje in die stijl voor te leven. Hè. En dan is hij door zijn nicht is hij in contact gekomen met een priester in Parijs, Abbé Eugelin. En hij had vragen rond geloof. Zij was heel gelovig. Hij had vragen rond geloof. Heeft hij de priester gevraagd van vertel mij, om daar wat meer dingen rond te krijgen rond het geloof, rond uitleg. En die had gezegd van biecht. En die is dan, op dat moment is daar een bekering gebeurd bij Charles Foucault. En hij is beginnen zoeken dan van, verder. Hij heeft veel gezocht. Hij heeft veel dingen. En hij heeft broeder Abbé Eugelin blijven houden als zijn geestelijke begeleider. Hè. En hij is naar de trappisten getrokken om daar toe te treden. Hij heeft daar verschillende jaren geleefd, maar dat was voor hem niet arm genoeg. Dan is hij naar Nazareth getrokken. Daar heeft hij bijvoorbeeld bij de zusters Clarissen, heeft hij daar in een heel klein kotje gewoond. En was hij daar dienstbaar. Dus ook wel was hij niet de handigste, maar goed. En, maar dat was altijd nog niet, niet genoeg eigenlijk. En hij is naar de woestijn getrokken. Naar Tamandras is getrokken. En daar ja, heel eenvoudig geleefd, zonder te willen bekeren. Hij heeft zo niet willen bekeren. Ook al heeft niet willen bekeren. Hij is daar met de mensen opgetrokken. En op een bepaald moment is hij zelf heel ziek geworden. En heeft hij hulp moeten krijgen van de Touareg en van de mensen waar hij een band al mee had. Zo. En daar is een nieuwe bekering gebeurd voor hem. En daar is het moment gekomen ook dat hij universele broeder is hij kleine broeder geworden uiteindelijk. Dat is eigenlijk het moment geweest dat hij begrepen heeft dat hij zichzelf ja, als kleine broeder, hij noemde zichzelf wel kleine broeder, maar dat is het ook echt geworden. Dat hij uiteindelijk een stuk afhankelijk geworden is van de mensen voor wie dat hij er wilde zijn op dat moment. Dus, en dat is een nieuwe bekering, een nieuw belangrijk bekeringsmoment geweest voor Charles Foucault. Hij is uiteindelijk gestorven ook in de woestijn. En dat is eerst doodgeschoten geweest, maar het is in een moment van verwarring geweest. Met de Touareg enzovoort. En ja, dus hij werd bewaakt, hij werd gevangen genomen, hij werd bewaakt door een jongen. En in een moment van verwarring, van schermutseling enzovoort, is hij doodgeschoten geweest. En is hij daar gestorven en begraven. Dat was in het jaar 1916.
Oké. Okay. Dank u wel voor een korte levensbeschrijving. Ja, zeer goed, dank u. Heeft u als slot van het gesprek daar nog iets aan toe te voegen?
Misschien gewoon. Ik ben in Rome geweest voor die heiligverklaring. Ik ben nog maar thuis van gisteravond. En de maandag is er een dankviering geweest alleen met de Foucault-familie. Het heeft mij ontroerd te zien hoeveel volk dat daar aanwezig was in die dankviering. En het ervaren van ik heb hier ook mijn plaats. Ik behoor tot die spirituele Foucault-familie. En elk die er zat, had zijn een achterban. De mensen die ze thuis achtergelaten waren, maar die dat ook proberen te beleven. Dat heeft mij zo ontroerd. En ook een stukje vier gemaakt. Zo. Ja. Dus ik ben blij van tot de familie te mogen behoren en dat we ook te mogen ervaren. Dat ik tot de familie behoor.
Dus allen daarheen op zaterdag, u maar hoor.
Nee, ik ging juist zeggen. Dus zaterdag is dus die viering. En iedereen is van harte welkom. Als je wilt weten wie dat Charles Foucault was en je kent hem nog niet, dan kun je hem een stukje leren kennen. Je kunt ook ervaren wat het is, wat we bedoelen met de beleving van de spiritualiteit, onderling dan met de verschillende takken en zo. Dus je bent echt van harte welkom. Mm-hmm.
Dus in de Heilig Hart van de Heilig Hart Basiliek van Koekelberg, deze zaterdag
vanaf 2:00.
Vanaf 2:00.
En om 3:30 is de Eucharistievering voorgegaan door kardinaal De Kevel.
Dank u wel. Dank u om ons te hebben te woord gestaan. En ja, proficiat voor u en de fraterniteiten van Charles de Foucault.
Ja. Ja, dank u wel.
Tot ziens. Goeiedag. Van harte. Van u ook hoor. Dag.
The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand. And yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say. That the gentle healer is the truth, the life, the life.